En ik wil u daar enkele gedeelten uit lezen. Ik lees u dat voor uit de Telos-vertaling. Handelingen 7 vanaf het eerste vers. De hoge priester nu zei, dat is zei tot Stefanus die voor hem stond, is dit inderdaad zo? En hij zei, mannen, broeders en vaders, hoort, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij in Mesopotamië was, voordat hij woonde in Haran, en zei tot hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat ik u zal wijzen. Toen vertrok hij uit het land van de Galdeën en ging in Haran wonen. En nadat zijn vader was gestorven, bracht hij hem vandaar over in dit land waarin u nu woont. En dan vers 9. En de aartsvaders, jaloers geworden op Jozef, verkochten hem naar Egypte. En God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. En gaf hem gunst en wijsheid tegenover Farao, de koning van Egypte. En hij stelde hem aan tot leidsman over Egypte en over zijn hele huis. Vers 20. In deze tijd werd Mozes geboren en hij was buitengewoon mooi. Hij werd 3 maanden opgevoed in het huis van zijn vader. Toen hij nu te vondeling was gelegd, nam de dochter van Farao hem op en voedde hem op als haar eigen zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar had bereikt, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de zonen van Israël, te bezoeken. En toen hij iemand onrecht zag lijden, beschermde hij hem en nam wraak voor hem die werd afgebeuld door de Egyptenaar neer te slaan. Hij nu meende dat zijn broeders zouden beseffen dat God hun door zijn hand behoudenis zou geven. Maar zij beseften het niet. En de volgende dag vertoonde hij zich aan hen terwijl zij twisten. En hij trachtte hen tot vrede te verzoenen en zei, mannen, u bent broeders, waarom doet u elkaar onrecht aan? Hij echter die zijn naaste onrecht aandeed, stootte hem van zich en zei, wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij soms doden, net zoals u gisteren de Egyptenaar hebt gedood? Mozes nu vluchtte op dat woord en werd een bijwoner in het land Midian, waar hij 2 zonen verwekte. En dan uit vers 37. Dit is de Mozes die tot de zonen van Israël heeft gezegd, een profeet zal God u verwekken uit uw broeders, zoals hij mij verwekte. Dit is degene die in de vergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, die levende woorden ontving om ze ons te geven. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzaam worden, maar zij stoten hem van zich en wenden zich in hun harten naar Egypte en zeiden tot Aaron, maak ons goden die voor ons zullen uitgaan. Want deze Mozes die ons uit Egypteland heeft geleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Zij maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden aan de afgod en verheugden zich in de werken van hun handen. En God wendde zich af en gaf hen over om de legerschaar van de hemel te dienen. Zoals geschreven staat in het boek van de profeten, hebt u mij soms offerdieren en slachtoffers geofferd gedurende 40 jaar in de woestijn, huis van Israël. U hebt zelfs de tent van Moloch opgenomen en de ster van uw God Raifan, de afbeeldingen die u hebt gemaakt om die te aanbidden. En ik zal u brengen tot voorbij Babylon. Onze vaderen hadden de tent van het getuigenis in de woestijn, zoals hij had bevolen die tot Mozes zei dat hij die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien. En onze vaderen na die te hebben ontvangen brachten haar binnen met Jozua bij de inbezitneming van het land van de volken die God van voor onze vaderen uitdreef. Tot op de dagen van David, die genade vond voor God en vroeg een woonplaats te mogen vinden voor het huis van Jacob. Salomo echter bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels. Zoals de profeet zegt, de Heer is mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u mij bouwen, zegt de Heer? Of wat is de plaats van mijn rust? Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt? Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest, zoals uw vaderen, zo ook u. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Ze hebben hen gedood die tevoren de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars bent geworden, u die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden. Ik zal niet verder lezen, want ik weet helemaal niet of ik wel zover zal komen vanavond, want het is een lang hoofdstuk. Hoewel het aan de ene kant goed zou zijn als we het hoofdstuk in zijn geheel voor onze aandacht konden hebben, omdat het natuurlijk een samenhangend en doorlopend betoog is van Stefanus. Om het verband nog weer even op te pakken, u weet dat Stefanus, die ons in hoofdstuk 6 wordt voorgesteld, een van de 7 diakenen was, zoals we dat dan dikwijls aanduiden, die was aangesteld door de gemeente om te voorzien in de tafels, zoals het daar heet, de dagelijkse bediening ten aanzien van de armen, de weduwen en de wezen. Maar we zien dat Stefanus al gauw door de Heer gebruikt wordt voor een dienst die daar nog ver bovenuit gaat. Hij doet tekenen, wonderen en grote tekenen onder het volk. Lees in vers 8 van hoofdstuk 6. Hij voert diepgaande debatten met Joden van allerlei verschillende synagogen. En het gevolg daarvan is dat hij zo'n weerstand tegen zichzelf verwekt, dat men ernstige beschuldigingen tegen hem gaat uiten. En we hebben gezien wat die beschuldiging was. En het is goed om dat nog weer eens duidelijk voor onze aandacht te hebben, omdat Stefanus in hoofdstuk 7 uitvoerig op die beschuldiging ingaat. Wij lazen in hoofdstuk 6 vers 11... dat de beschuldiging allereerst zo luidde: wij hebben hem lasterlijke woorden horen spreken tegen Mozes en God. En daartegenover staat dan wat we hebben in vers 13... deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Als u de volgende omdraait, dan horen die dingen 2 en 2 bij elkaar. God en de heilige plaats, want de heilige plaats, de tempel, dat is de plaats waar God woont. En ten tweede, de wet hoort bij Mozes. Het is de wet van Mozes. Wie zich tegen Mozes verzet, dat houdt in, die verzet zich tegen de wet van Mozes en daarmee natuurlijk ook tegen God. Het gaat om de wet die God gegeven heeft en het gaat om de tempel die God gegeven heeft. Dat is de beschuldiging. We kunnen die beschuldiging wel enigszins begrijpen, want die beschuldiging betekende natuurlijk dit, dat Stefanus verkondigde, zoals de Heer Jezus dat al gedaan had in Johannes 4, dat God niet gebonden is aan een bepaalde plaats om gediend te worden. In Johannes 4 heeft de Heer Jezus al tot de Samaritaanse vrouw gezegd: er komt een uur en die is al gekomen dat gij nog op de Gerizim, nog te Jeruzalem mij zult aanbidden. Dat wil zeggen dat de aanbidding van God niet langer gebonden zal zijn aan een bepaalde geografische plaats. En in de tweede plaats zal Stefanus hebben duidelijk gemaakt dat voor deze gelovige Joden er een dienst van God was die ver uitging boven de wet. Hoewel dat vast nog wel niet zo ver gegaan zal zijn als we dat in de geschriften van Paulus vinden. Want we weten hoe deze Joden in Palestina, deze Joodse christenen, zich wat hun uiterlijke levenswandel betrof, zich toch nog grotendeels voegden naar de wet van Mozes. Ook wat de ceremoniële wetten betreft. We zien dat later verderop in dit boek, in hoofdstuk 21, zelfs zeer duidelijk. Daar worden de Joodse christenen genoemd allen ijveraars voor de wet. Het gaat er dus niet zozeer om dat Stefanus hier predikt dat zij de ceremoniële wetten niet moesten houden, want daar zullen ook de Joodse christenen nog lang niet aan toe zijn geweest daar in Palestina. Maar wel dat een mens niet door het houden van de wet gerechtvaardigd kan worden. Dat het heil niet verworven kan worden door het houden van de wet. Geen mens is daartoe in staat. Petrus zelf zegt in Handelingen 15 dat de wet een juk is dat wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen. En dat de weg van de behoudenis buiten de wet om is. Zoals Paulus dat later, bijvoorbeeld in Romeinen 3, zo uitvoerig uitwerkt. Wel nu, Stefanus wordt op deze valse beschuldiging voor de raad gebracht. Zo ging dat in die tijd. Je werd aangeklaagd voor de raad op grond van de beschuldiging die door minstens 2 of 3 getuigen werd ingebracht. Er was niet zoiets als een officier van justitie, maar de getuigen waren tegelijkertijd de aanklagers. En die bracht je voor de rechter en de rechter moest dan onderzoeken of die aanklacht klopte en wat ook de strafmaat voor die aanklacht was. Maar als dan de beklaagde voor de rechter werd gebracht, voor de hele raad, als allemaal tegenwoordig zijn geweest, dan was dat maar liefst 70 man, plus nog eens als 71ste de hoge priester. De beklaagde kreeg natuurlijk gelegenheid voor de raad zich te verdedigen. En daarom vraagt de hoge priester in hoofdstuk 7 vers 1 aan Stefanus, is dit inderdaad zo? Is het waar dat gij tegen de heilige plaats en de wet hebt gesproken? Dus in feite, Mozes en God hebt gelasterd. En dan komt deze toespraak die wij zo goed kennen. En omdat we zo goed kennen, moeten we ons maar eens even realiseren wat een merkwaardig antwoord deze toespraak vormt op de woorden van de hoge priester. Op de vraag, de uitnodiging van de hoge priester om zich te verdedigen. Want heel deze toespraak is helemaal niet de verdediging van een beklaagde voor zijn rechter. Stefanus torent hier hoog boven zijn rechters uit. We lazen aan het slot van hoofdstuk 6 dat zijn aangezicht eruit zag als het aangezicht van een engel. En heel zijn toespraak bevat geen woord van verdediging voor zichzelf. Hij vertelt niet wat hij in werkelijkheid heeft gezegd. Hij vertelt ook niet wat hij daarmee heeft bedoeld. Dat zouden wij in zo'n situatie hebben gedaan. Wij zouden onszelf hebben geprobeerd te rechtvaardigen, niets daarvan. Stefanus houdt een toespraak waarin hij zelf, en dat is het frappante, waarin hij zelf de rechter wordt tegenover de raad. De raad wordt hier aangeklaagde. En Stefanus is hier de mond van God om het vonnis tegenover dit volk uit te spreken. Daarbij moet u ook nog bedenken op wat voor een kritiek en belangrijk ogenblik in de geschiedenis van het volk dit gebeurde. De Heer Jezus had zelf in de gelijkenissen en ook op directe wijze aangekondigd dat ook als hij zou zijn heen gegaan, hij voor een tweede maal zijn dienstknechten tot Israël zou zenden. En pas als ook die tweede kans door hen zou zijn verworpen, dan zou het oordeel over Israël definitief zijn, althans over de massa daarvan natuurlijk. Er is ook thans een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Eerst hebben zij de verworpen Heer, de vernederde Heer verworpen. Nu is er een getuigenis tot hen gekomen van de verheerlijkte Heer. Daarom is het ook zo belangrijk dat Stefanus aan het einde de verheerlijkte Heer aanschouwt en de heerlijkheid van die Heer zelf in zijn eigen aangezicht weerspiegelt. Want die heerlijkheid, heb ik de vorige keer, meen ik, gezegd, was in werkelijkheid niet de heerlijkheid van een engel. Dat dacht alleen maar de raad. Het was de heerlijkheid van de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God, die weerspiegeld werd in deze man. Hier hebben we het getuigenis van de verheerlijkte Heer op zijn hoogtepunt. Dit is het kritieke moment voor Israël. En de belangrijke vraag of zij dit getuigenis zullen aannemen of verwerpen. Dat is de hele reden waarom deze lange toespraak van Stefanus zo in extenso in dit boek is terechtgekomen. Want je zou je kunnen afvragen in het geheel van deze 28 hoofdstukken, waarom dit uitzonderlijk lange hoofdstuk, waarin die toespraak van Stefanus zo uitvoerig breed uitgemeten wordt. Wel, dit is de reden. We hebben gezien dat een van de grote doeleinden van het boek De Handelingen, misschien wel het doel bij uitstek, is ons te laten zien hoe het christendom van een kleine Joodse sekte is uitgegroeid tot een wereldgodsdienst die in hoofdzaak de heidenvolken aanging. Als dat het doel van Lucas is, dan moet hij in dit boek laten zien hoe het komt dat Israël ernaast is komen te zitten. Dat is niet alleen maar omdat Israël de Heer Jezus heeft verworpen toen hij voor Herodes en voor Pilatus en voor Caiaphas stond en voor die tijd, maar ook omdat zij deze tweede gelegenheid hebben laten voorbijgaan. Petrus had het al gezegd in Handelingen 3. Als jullie je nu zullen bekeren, dan zullen de tijden van de wederherstelling van alle dingen aanbreken. Dan komt de Heer Jezus alsnog weder om zijn rijk op te richten. Dan komt toch nog alles goed. En hier vinden we de climax van dit tweede getuigenis, dit getuigenis van de kant van de verheerlijkte Heer tegenover Israël. En daarom, als ik even mag vooruitlopen op de geschiedenis, daarom ziet u ook dat na dit hoofdstuk en na de afschuwelijke reactie van de kant van de raad en de steniging van Stefanus, er een heel nieuwe ontwikkeling gaat optreden, een nieuwe fase in dit boek. Daarmee sluit het eerste deel van het boek De Handelingen, zou je kunnen zeggen, af. Want dan zien we vanaf hoofdstuk 8 vers 4, daar begint eigenlijk dat nieuwe gedeelte. Je zou kunnen zeggen in de eerste van vier hoofdstuk, verzen van hoofdstuk 8, zie je dan dat er een grote vervolging tegen de gemeente uitbreekt. Die vervolging heeft alleen maar het heerlijke gevolg dat nu de christenen uitgebreid worden over het hele land en dat overal nu dat evangelie verbreid gaat worden, dat overal gemeenten ontstaan en dat spoedig dat evangelie ook de heidenen zal bereiken. Dus na deze verwerping van Stefanus zien we een wending, een keerpunt in de heilsgeschiedenis van God met het volk Israël en dus ook indirect al met de heidenen. Want die profiteren, zo menselijk uitgesproken, van dit keerpunt. Vandaar deze lange toespraak. En dan nu de volgende vraag. Wat wil Stefanus ons nu met die toespraak zeggen? Want het is natuurlijk heel eenvoudig deze toespraak langs te wandelen en daarbij in het kort de hele geschiedenis van het Oude Testament zo ongeveer door te lopen. En overal daarbij commentaar te leveren op die bekende gebeurtenis uit het Oude Testament. Maar als we dat zouden doen, dan zouden we natuurlijk gevaar lopen het punt waar het om draait te missen. Dit is maar niet een samenvatting van het Oude Testament. Stefanus probeert ons iets duidelijk te maken. Elke gebeurtenis die hij ons vertelt heeft een bepaald doel. Hij laat gebeurtenissen weg en hij vertelt andere gebeurtenissen wel. Hij heeft bij elk van die gebeurtenissen die hij beschrijft een bepaald doel voor ogen. En we zullen Handelingen 7 dus pas begrijpen als we daarin niet alleen maar een samenvatting zomaar zonder meer van het Oude Testament zien, maar wanneer we ons afvragen, wat wil hij ons bij elke beschreven gebeurtenis zeggen? Waar gaat het hem om? Wat probeert hij duidelijk te maken aan deze mensen? Wel, daarom is het belangrijk, en daarom heb ik dat erbij gelezen, hoewel ik er misschien niet aan toe kom, om die slotverzen natuurlijk te bezien, vers 51 tot 53. Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest, zoals uw vaderen, zo ook u. Merkwaardig, hij heeft een aantal keren in dit hoofdstuk gesproken over onze vader, dat is zo neutraal, onze voorvader Israël. Maar hier gebruikt hij dat woord niet eenvoudig als voorvaderen, maar in geestelijke zin. En nu zegt hij niet onze vader, maar uw vaderen. Zoals uw vaderen, zo ook u. Nu komt, om zo te zeggen, de samenvatting, de conclusie, de gevolgtrekking uit heel zijn betoog. En die luidt, u weerstaat altijd de Heilige Geest. Wat jullie nu doen is niet nieuw. heel de geschiedenis van Gods volk op aarde, van het begin tot het eind, hebben jullie net zo gehandeld. Van begin tot het eind hebben jullie de Heilige Geest weerstaan. Zoals jullie vaderen dat deden, zo doen jullie dat ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Dat heeft hij nog niet eens allemaal uitgemeten. Hij heeft niet eens over die profeten gesproken. Dit is alleen nog maar een vraag die toegevoegd kan worden aan alles wat hij al gezegd heeft. Ook met de profeten hebben ze zo gehandeld als ze dat met Jozef en met Mozes gedaan hebben. De belangrijkste figuren die Stefanus naar voren brengt. En zij hebben hen gedood die tevoren de komst van de rechtvaardigen aankondigden. Dus zij hebben hun vaderen, deze profeten, deze mannen Gods gedood. En die mannen Gods zijn nou juist degene geweest die geprofeteerd hebben omtrent de rechtvaardigen. Die jullie tenslotte ook gedood hebben. Van wie u nu verraders en moordenaars bent geworden. U die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden. Dat laatste is ook nog een belangrijk punt. Jullie hebben de wet wel ontvangen door beschikking van engelen, zelfs zoals hier staat. Zoals we dat ook in Galaten 3 lezen. Maar jullie hebben die wet niet gehouden. Jullie beschuldigen mij ervan dat ik de wet terzijde stel. Maar jullie zelf hebben de wet niet gehouden. Als u die laatste verzen goed op u laat inwerken, dan ziet u alvast één punt heel duidelijk. Het gaat in dit hoofdstuk erom dat Stefanus wil laten zien hoe van het begin af aan Israël ten eerste de dienstknechten van God heeft weerstaan en in veel gevallen zelfs heeft omgebracht. En ten tweede hoe zij de wet van God die ze ontvangen hadden door beschikking van engelen, nog niet eens alleen maar door Mozes, maar door beschikking van engelen, hoe ze die wet zelf met voeten hebben getreden, van begin af aan. Daar hebt u al één belangrijke rode draad. De ontrouw van Israël vanaf het allereerste begin. Die ontrouw is niets nieuws, de verwerping van de Heer Jezus komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, is de climax van een hele lange geschiedenis van ontrouw tegen God. Ontrouw tegenover zijn dienstknechten, herhaal ik nog eens, en tegenover zijn wet. Dat is één rode draad, maar dan bent u er nog niet. Er is een andere rode draad door dit hoofdstuk. En dat is dat tegenover de ontrouw van het volk, daar staat de trouw van God. De beloften van God. De zegeningen van God. De uitreddingen van God. Ook dat is belangrijk. Belangrijk hierom, om te laten zien dat de ontrouw van Israël, van Gods volk op aarde, geen excuus heeft. God heeft niet nagelaten hen te zegenen. Van het begin tot het eind. En daarom is hun ontrouw des te droeviger. Des te vreselijker. Tegenover zulke zegen, deze houding van verwerping, zowel van zijn wet als van zijn dienstknechten. En dan is er nog een derde rode draad. Want de beschuldiging tegen Stefanus was tweeërlei, herinnert u zich nog? Het ging om de wet en om de heilige plaats. Om de tempel. Wel nu, daar heeft Stefanus ook het een en ander over te zeggen. Dat komt meer in het latere gedeelte, als hij het heeft over de tabernakel en de tempel. Het komt hier in het kort op neer dat hij laat zien dat die hele tempel waar zij zo trots op zijn, eigenlijk pas heel laat in de geschiedenis van Gods volk is opgetreden. En al die tijd daarvoor heeft God het ook zonder die tempel kunnen doen. Heeft het volk hem kunnen dienen als ze gewild hadden, ook zonder die tempel. Maar dat hebben ze toen ook al niet gedaan. Dus zonder tempel hebben ze God niet gediend. En met tempel hebben ze hem ook niet gediend. Trouwens, eindigt hij dan zijn betoog. Zelfs Salomo begreep al de betrekkelijke waarde van die tempel. Want Salomo had al gezegd dat de hemel der hemelen zelfs te groot is om God te bevatten. Laat staan dat God zou wonen in een tempel hier op aarde. Natuurlijk woonde God in die tempel, maar de God is tegelijkertijd oneindig ver buiten en boven die tempel verheven. Dus zelfs het Oude Testament leerde ons al dat die tempel een betrekkelijke betekenis heeft. En wat Israël dus deed, was die tempel een allereerste en allerhoogste plaats geven. En de God die in die tempel woonde, kwam eigenlijk op het tweede plan. Want ten aanzien van die tempel waren ze zo geweldig gebeten op Stefanus. Maar ten aanzien van de God die in die tempel woonde, zegt hij, jullie hebben zijn wet vertreden en jullie hebben zijn dienstknechten gedood. Daar hebt u in het kort, zoals ik het zie, de samenvatting van wat Stefanus ons wil zeggen. Hij heeft iets te zeggen ten aanzien van die beschuldiging. Niet om zichzelf te verdedigen of te herhalen wat hij al of niet gezegd zou hebben, maar om duidelijk te maken wat de plaats is van de tempel en de wet in de geschiedenis van Gods volk. En ten tweede, hoe God hen gezegend heeft zodat ze alle aanleiding hadden om God te dienen. En ten derde, hoe ze in werkelijkheid door hun ontrouw hem verloochend hebben. Zijn dienstknechten hebben gedood, zijn wet hebben vertreden. Laten we nu met deze drie draden in de hand, om zo te zeggen, dat hoofdstuk doorwandelen. En proberen bij elke gebeurtenis te zien hoe één of meerdere van die draden daar steeds in het bijzonder naar voren komen. Wel, het begint met Gods zegening. Gods openbaring van zichzelf. Die prachtige uitdrukking. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij in Mesopotamië was. De God der heerlijkheid. God begon met zich te openbaren in heerlijkheid. En Abraham is aangetrokken geweest tot die heerlijkheid. Zoals Petrus zegt in 2 Petrus 1. Dat ook wij zijn geroepen niet tot heerlijkheid. Maar door heerlijkheid en deugd. Net als Abraham, aangetrokken door die heerlijkheid, zoals Saulus later, Saulus van Tarsus later, op de weg naar Damascus, de heerlijkheid van de Heer Jezus heeft gezien en daardoor is aangetrokken. Aan het begin van de geschiedenis van Gods volk staat God zelf, zoals hij zich aan Abraham heeft geopenbaard in heerlijkheid. Wel, deze Abraham, weten we, uit Jozua 24, kwam uit een omgeving waar men de afgoden diende. Dat is trouwens ook een punt dat in dit hoofdstuk een grote rol speelt. De verwerping van Gods wet kwam vooral daarin tot uitdrukking dat Israël steeds weer opnieuw de afgoden heeft gediend. De allereerste van de 10 geboden. Dat is in dit hoofdstuk steeds bij uitstek de beschuldiging die Stefanus hen voor de voeten werpt. Ze hebben de wet gebroken voor al door de afgoden te dienen. Wel nu, Abraham was juist geroepen uit deze afgodische wereld. En hij was geroepen naar het land dat God hem zou wijzen. Maar hij kwam allereerst in Haran. We willen niet op bijzonderheden ingaan die u allemaal kent ten eerste. En die ten tweede hier helemaal niet genoemd worden. Om niet uit te weiden over deze geschiedenissen, maar alleen de hoofdlijnen vast te houden. Toen zijn vader was gestorven, bracht God hem verder over naar het land waarin gij nu woont. En God gaf hem daar geen erfdeel daarin, zelfs geen voetbreed. En hij beloofde het hem tot een bezitting te geven. En zijn nageslacht na hem, terwijl hij geen kind had. Ik zou hoogstens op de kleine bijzonderheid willen wezen, dat Handelingen 7... ons duidelijk maakt dat de roeping van Abraham absoluut al in Ur der Chaldee had plaatsgevonden. Wie Genesis 11 en 12 leest in de NBG-vertaling, die zou de indruk kunnen krijgen dat de Heere Abraham pas geroepen had in Haran. Maar dat is niet het geval. Vandaar dat de Statenvertaling in Genesis 12 begint met te lezen, de Heere had tot Abraham gezegd. Het is een beetje een kunstgreep. Maar het is de bedoeling van die vertaling om duidelijk te maken, denk erom, die roeping die vond niet pas plaats in Haran, maar die was al in Ur der Chaldeeën tot Abraham gekomen. Wel nu, hij kwam daar in het land levende van Gods beloften. Levend van Gods heerlijkheid, zoals God zich aan hem had geopenbaard. En God sprak al dus, vers 6, dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land en zij zouden het tot slaven maken en mishandelen, 400 jaar. En het volk dat zij zullen dienen zal ik oordelen, zei God, en daarna zullen zij uittrekken en mij dienen op deze plaats. Waarom deze vermelding? Wel in de eerste plaats om te laten zien hoe God met zijn volk is bezig geweest en zijn volk door een oefenschool heeft geleid om hen te beproeven. Vandaar dat we straks ook zullen zien hoe ze juist in die oefenschool falen door Mozes te verwerpen. En ten tweede wordt het hier genoemd vanwege dat slot van vers 7. Daarna zult gij uitdrukken en mij dienen op deze plaats. Het was waar, zegt Stefanus, dat ontkende hij niet, dat God in de oude bedeling inderdaad een plaats, een geografisch bepaalde plaats had uitgekozen waaraan hij zijn eredienst specifiek wilde verbinden. Dat is niet te logen en hoeft ook niet gelogen te worden. Het punt is, dat is ook niet zozeer het punt van Stefanus. Zijn punt is veel eer dat ze in werkelijkheid van dat dienen niet veel hebben terechtgebracht. En dat ze hem moeilijk daarover nu verwijten kunnen maken. Wel, vers 8, daar gaat God verder met van zijn kant te zegenen en de grote beginselen van de dienst te geven die als het volk ze gehouden had, hun voor altijd tot zegen hadden kunnen strekken. In de tweede plaats, namelijk na de roeping van Abraham en zijn overbrenging naar het land der belofte, vinden we dan in vers 8, en hij gaf hem het verbond van de besnijderis. God sloot zijn verbond, het verbond van zijn trouw, die hij bevestigt van kind tot kind. Zijn trouw was de basis voor zijn omgang met dat volk. Het verbond van de besnijdenis betuigt aan het volk wie God is. En des te schrijnender is dan nu het contrast met wat het volk heeft gedaan. In het kort beschrijft hij hoe Abraham Isaac verwekte en besneed. Isaac verwekte Jacob, Jacob de 12 aartsvaders. Aartsvaders hier heeft dus de betekenis zonen van Jacob. En daarom staat het ook in vers 9. En nu komt dan de eerste grove overtreding van het volk. En de aartsvaders, jaloers geworden op Jozef, verkochten hem naar Egypte. Hier hebt u de eerste. Als ik goed uitgerekend heb, dan vindt u eigenlijk 7 indirecte of directe aanklachten van Stefanus tegen de raad. En daarmee tegen Israël als geheel. Hier is het eerste. We hebben immers aan het eind gelezen, jullie weerstaan altijd de Heilige Geest. En zo is het hier. Zoals jullie Christus hebben verworpen, zo hebben jullie eens Jozef verworpen. Jozef die daarmee, al zegt Stefanus dat niet met zoveel woorden, maar u en ik zijn daar voldoende mee vertrouwd. Jozef die natuurlijk ook een bijzonder opmerkelijk type is van de Heer Jezus. Zijn verwerping door de aartsvaders is nu juist een beeld van datgene wat de raad, wat Israël ook met Christus had gedaan. Zij verkochten Jozef naar Egypte. Maar dat alles was alleen maar middel in Gods hand om te zegenen. God was met hen en verloste hem met al zijn verdrukkingen en gaf hem gunst en wijsheid tegenover Farao, de koning van Egypte. En hij stelde hem aan tot leidsman over Egypte en over zijn hele huis. Natuurlijk moet u hier in gedachten tussen de regels door steeds lezen, zo heeft God ook met Christus gehandeld. Jullie hebben hem verworpen, maar God heeft hem aan zijn rechterhand gesteld over alle dingen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Precies als jullie dat met Jozef hebben gedaan, want die 12 aartsvaders, dat zijn jullie, zijn de vaderen van de 12 stammen Israëls. Maar wat jullie hem gedaan hebben, dat heeft God alles ten goede doen keren. En hem de plaats boven, de naam boven alle naam gegeven. En er kwam echter hongersnood over heel Egypte en Kanaan en grote verdrukking. En onze vaderen vonden geen voedsel. Toen Jacob hoorde dat er in Egypte koren was, zond hij onze vaderen voor de eerste keer daarheen. En bij de tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend. En de afkomst of familie van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond hen weg en riep zijn vader Jacob bij zich en al zijn verwanten, totaal 75 zielen. En Jacob daalde af naar Egypte en hij stierf, hij en onze vader. Hier zien we hoe in het kort door Stefanus wordt beschreven hoe Israël in Egypteland is terechtgekomen. Naar de voorzegging van de Heere aan Abraham. Daar in Egypteland zouden ze gebracht worden in de vurige oven om daarin zichzelf te leren kennen en Gods trouw te leren ondervinden. Stefanus heeft deze dingen nodig om te beschrijven. Aan de ene kant dus hoe Gods volk hier door de oefenschool wordt heen geleid. En ten tweede, hoe ze uiteindelijk door Egypte en de woestijn heen gebracht worden op de plaats waar God door hen gediend wilde worden. En zij werden overgebracht naar Sichem, staat er in vers 16, en gelegd in het graf dat Abraham voor een bedrag aan zilver had gekocht van de zonen van Hemor in Sichem. Er zijn in dit hoofdstuk allerlei kleine of grotere verschillen met wat wij in het Oude Testament lezen. Ik noemde u dat straks al bij Abraham, bij zijn roeping in Ur. Maar het is nu denk ik niet de plaats om op al die technische punten in te gaan. Als u daar erg nieuwsgierig naar bent, dan moet u daar straks maar naar vragen. Maar ik wilde nu liever de geestelijke hoofdlijnen vasthouden in plaats van op deze problemen in te gaan. Naarmate nu, zegt vers 17, de tijd van de belofte naderde die God aan Abraham had beloofd, groeide het volk en vermeerderde zich in Egypte. Totdat een andere koning over Egypte opstond die Jozef niet had gekend. Deze ging listig met ons geslacht te werk en behandelde onze vaderen slecht, zodat zij hun jonge kinderen te vondeling moesten leggen, opdat zij niet in leven bleven. Ik heb u al gezegd, Stefanus beschrijft deze dingen om de beproeving van Israël in Egypte te beschrijven, maar ook omdat God in deze beproeving een leidsman tot hen zendt, Mozes. Zoals Israël ook in die tijd van Stefanus onder de Romeinen in grote beproeving was en God ook tot hen een leidsman had gezonden. In vele opzichten kwamen die omstandigheden met elkaar overeen. En in beide gevallen had God een profeet, een leidsman, een geestelijk leider tot hen gezonden. Dat is natuurlijk de suggestie die in deze verses ligt opgesloten. Deze, zoals jullie, die Mozes, die grote leider, waar jullie zo aan vasthouden. Jullie beschuldigen mij zelfs dat ik Mozes zou hebben verworpen of zou hebben geminacht. Die Mozes, die hebben jullie zelf verworpen. Jullie beschuldigen mij ervan dat ik Mozes tegen zou staan, maar jullie zelf hebben Mozes verworpen. Zoals jullie nu de grote tegenhanger van Mozes, van wie Mozes een type is, hebben verworpen. Laten we de gegevens, de details zien en dan wordt het vanzelf duidelijker. In vers 20, in deze tijd werd Mozes geboren. We lezen over zijn schoonheid, over zijn opvoeding. Hij werd door Gods bestiering naar het hof van de farao zelf overgebracht en daar onderwezen alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. Ook zoiets dat we niet eens in het Oude Testament lezen. En dat ons hier verteld wordt, ongetwijfeld om ons te laten zien wat een bijzonder offer het voor Mozes heeft betekend om al deze wijsheid de rug toe te keren en het de zijde te kiezen van zijn arme en vernederde volk. Ook daarin ligt een treffende gelijkenis met de Heer Jezus. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. Werd geen stro in een doeken gelegd. Kwam hij om zijn plaats in te nemen te midden van zijn vernederde volk hier op aarde. Maar wat hebben zij gedaan toen Mozes zo tot hen kwam, toen Mozes zich tot zijn eigen volk neerboog? Het kwam in zijn hart op om zijn broeders, de zonen van Israël, te bezoeken. Een woord dat zo toegepast zou kunnen worden op de Heer Jezus. En hij nam het voor hen op toen hij iemand onrecht zag geleiden, beschermde hem en nam wraak voor hem die werd afgebeuld door de Egyptenaar neer te slaan. Het gaat er nu niet om dat dat in de letterlijke geschiedenis van Mozes zelf natuurlijk een grote zwakheid was. Waarvoor God hem voor een hele lange tijd terzijde heeft moeten stellen om hem zelf in zijn oefenschool te nemen. Maar dat is hier het punt niet. Het gaat hier om de parallel tussen Mozes, de man Gods, en de Heer Jezus Christus. Hier neemt hij het op voor zijn volk, met alle consequenties. En hij meende dat zijn broeders zouden beseffen dat God hun door zijn hand behoudenis zou geven. Maar zij beseften het niet. En hoort u het zachte verwijt van Stefanus daarin? Dat verwijt luidt, is het niet precies zo gegaan toen de Heer Jezus Christus tot jullie kwam? Hij kwam om jullie behoudenis te brengen en jullie beseften het niet. De volgende dag vertoonde hij zich aan hen terwijl zij twisten en hij trachtte hen tot vrede te verzoenen. Maar dan krijgen we die bitse reactie van een van die vechtenden. Wie heeft u tot over zijn rechter over ons aangesteld? Het is de vraag die de Joden zo dikwijls aan de Heer Jezus hadden gesteld. wie of hij wel meende te zijn. En vooral in het Johannesevangelie vinden we dat meerdere malen. Als ze zelfs gaan begrijpen dat hij zichzelf aan God gelijk stelde. De Zoon van God. Wie maakt gij uzelf wel, zeggen ze steeds, knarsetanden, met haat in hun ogen en in hun harten. Stenen opwerpend, om die naar hem te gooien, maar het was zijn tijd nog niet. Het is dezelfde vraag. Wie goed luistert, hoort in deze geschiedschrijving van Stefanus de beschuldiging zoals die straks keihard in hun gezicht zal klinken. Jullie hebben altijd de Heilige Geest weerstaan. En zoals vroeger, zo hebben jullie ook nu Gods grote dienstknecht gedood. We lezen hier van Mozes dat hij vlucht op dat woord. Hij werd een bijwoner in het land Midian, waar hij twee zonen verwekte. En toen 40 jaren waren vervuld, verscheen hem in de woestijn van de berg Sinaï een engel in een vlam van een braamstruik. Hier hetzelfde als bij Jozef. Jozef, verworpen door zijn volk, wordt in feite de redder van zijn volk. Hij wordt de Zafnat Paneach, de redder van de wereld. Maar in de eerste plaats van zijn eigen volk, de broeders hebben we gezien. De broers worden naar Jozef toegezonden en hij redt hen van de hongerdood. Zo is het met Mozes. Mozes, verworpen door zijn broers, moet vluchten. Maar hij is het die tenslotte met een goddelijke opdracht vanuit de brandende braamstruik erop uit moet gaan om zijn volk uit te redden uit de ijzeroven van Egypte. Deze roeping Gods wordt hier uitvoerig beschreven. Het was niet Mozes' eigen initiatief, maar hij, de verworpene door zijn broeders, is dezelfde die door God is aangewezen als leidsman en redder van zijn volk. Zoals Petrus het meermalen in het begin van dit boek had gezegd. Degene die jullie hebben overgeleverd in de handen van de volken en door wettelozen aan het kruis hebben laten slaan, is degene die daar de bepaalde raad en voorkennis van God is uitgekozen, uitverkoren om jullie redder te zijn. Zo is het hier. Mozes zelf is door deze verschijning in de braamstruik, deze verschijning van de God van de vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, erop uitgezonden. Ik heb, zegt de Heer in vers 34, de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is heel goed gezien en heb hun zuchten gehoord. En ik ben neergedaald om hen daaruit te verlossen. En nu kom hier, ik zal u naar Egypte zenden. Ziet u hoe duidelijk Stefanus dan de conclusie trekt in vers 35. Deze Mozes, die zij hadden verloochend, niet alleen maar die ene man. In de werkelijke geschiedenis was het natuurlijk alleen maar die ene man. Je zou je zelfs kunnen afvragen, is dat billijk? Nee, zegt Stefanus, wat die ene man uitsprak, dat was de stemming onder het volk. Daarom kan hij hier het meervoud gebruiken. Deze Mozes die zij hadden verloochend door te zeggen, wie heeft u tot overste en rechter aangesteld? Deze heeft God en als overste en als verlosser gezonden door de hand van de engel die hem was verschenen in de braamstruik. Dat is de engel des Heren, zoals we in Exodus 3 kunnen lezen. Deze heeft hen uitgeleid onder het doen van wonderen en tekenen in Egypteland, in de Rode Zee en in de woestijn 40 jaren lang. Dus de conclusie is heel duidelijk en voor de goede luisteraar kan er geen twijfel over bestaan wat Stefanus hier bedoelt. En ik zei u straks al, aan het eind van dit hoofdstuk vertelt hij ook nog van die vele profeten die ze hadden gedood. Maar daarover wijkt hij niet uit. Hij heeft het veel eer over Jozef en Mozes, omdat dat natuurlijk bij uitstek voorbeelden zijn van mensen die verworpen waren door het volk, maar door God uiteindelijk waren uitverkoren als redder, als overste over het volk. Veel duidelijker dan bij menige profeet die door hen is omgebracht of verworpen, is dat bij Jozef en Mozes. Vandaar dat die bij uitstek beelden, typen van de Heer Jezus zijn. Vandaar dat Stefanus juist hen beiden uitvoerig als voorbeeld aanvoert. Verworpen door het volk, door God uitverkoren tot redder en overste. Wel, de suggestie is duidelijk. Zo is het met de Heer Jezus Christus. Stefanus staat hier aan de kant van iemand die wel is gekruisigd door het volk, door middel van de Romeinen, maar die in werkelijkheid door God aan zijn rechterzijde is gesteld. En ik herhaal nog eens, vandaar dat ontzettend belangrijke getuigenis van Stefanus, helemaal aan het eind, ten aanzien van die verheerlijkte Heer in de hemel die daar staat aan Gods rechterhand. Dat is de climax, want daarin komt tot uitdrukking dat degene die zij verworpen hadden, inderdaad door God is verheerlijkt aan zijn rechterzijde. Wel nu, we krijgen dan de woestijnreis in vers 36. Deze, dat is die engel, heeft hen uitgeleid onder het doen, of het is Mozes zelf, onder het doen van wonderen en tekenen in Egypteland, in de Rode Zee en in de woestijn 40 jaren lang. Dit is de Mozes die tot de zonen van Israël heeft gezegd, een profeet zal God u verwekken uit uw broeders, zoals hij mij verwekte. Ook dit is natuurlijk een belangrijk citaat uit Deuteronomium 18. Belangrijk omdat Stefanus opnieuw, hij trekt geen enkele keer rechtstreeks de conclusie, dat moet wachten tot het eind, maar indirect is de conclusie volkomen duidelijk. Hij wil hiermee zeggen, luister eens naar wat Mozes zelf gezegd heeft. Mozes zelf heeft al gezegd, zoals ik als profeet door de Heere ben geroepen, zo zal de Heer een andere profeet uit uw broeders verwekken, zoals hij mij verwekte. En de suggestie van Stefanus is dus, kijk maar, Mozes heeft zelf al aangekondigd dat er een zou komen zoals hij. En let eens op de frappante overeenkomst tussen Mozes en die andere profeet die er zou komen. Die overeenkomst is namelijk, beide verworpen door het volk, maar beide verhoogd door God en tot overste en redder van het volk gemaakt. Wel nu, dan staat er in vers 38, dit is degene, deze Mozes, die in de vergadering, dat is de volksvergadering van Israël in de woestijn, met de engel was. Dat wil zeggen, die met hem verkeerde, die daarboven op de berg was, bij de engel des Heren. Die engel die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vader. Dat begint al in vers 39 hiermee. Onze vader wilde hem niet gehoorzaam worden. In feite is dat dus een tweede verwerping van Mozes. In de eerste plaats toen ze nog in Egypte waren. En in de tweede plaats ruim 40 jaar later toen ze in de woestijn waren. Terwijl Mozes de wet ontving uit de handen van God, had het volk die wet al verbroken. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzaam worden. Dat is Mozes. Maar zij stoten hem van zich en wenden zich in hun harten naar Egypte en zeiden tot de Aaron, maak ons goden die voor ons zullen uitgaan, want deze Mozes die ons uit Egypteland heeft geleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Nog maar nauwelijks is de wet tot hen gekomen en denk erom, Mozes was inderdaad nog op de berg. Ze wisten niet wat God daar met Mozes besprak. Maar laten we niet vergeten dat het volk zelf al uit Gods eigen mond in Exodus 20 de 10 geboden, of letterlijk in het Hebreeuws eigenlijk de 10 woorden, had vernomen. Zij wisten van het verbod om afgoden te dienen en om beelden te maken. Dat was geen excuus. Vandaar dat ze Mozes verwierpen doordat ze de wet van Mozes verwierpen en daarmee ook God verwierpen. En zij maakten, zegt vers 41, zij maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden aan de afgod en verheugden zich in de werken van hun handen. Maar daarbij is het niet gebleven. En we lezen dan iets dat we tijdens de woestijnreis zelf eigenlijk nauwelijks of niet lezen. Dat pas veel later in de profetische boeken aan het licht treedt. Dat is heel belangwekkend. We hebben iets dergelijks ten aanzien van Egypteland. Want daar lezen we in Ezechiël 20 dat ze ook in Egypte al de afgoden hebben gediend. En ook dat lezen we niet in het boek Exodus. Dus de veel latere profeten hebben ons bijzonderheden gegeven over die oude geschiedenis van Israël, die we in de tijd van Exodus nog helemaal niet vinden. En zo is dat hier ook met dit belangwekkende citaat uit het boek Amos. We lezen in vers 42, en God wendde zich van hen af. Dat wil zeggen, God keerde hen de rug toe en gaf hen over aan hun eigen zondigheid. Het lijkt een beetje op Romeinen 1, waar God ook de heidenen aan hun eigen zonde overgeeft en ze brengt onder een oordeel van volharding. Nadat ze zoveel trouw van Gods kant hebben ondervonden en God toch hebben verworpen, geeft God hen over aan hun eigen boosheden. Hij gaf hen over om de legerschaar van de hemel te dienen. De voetnoot zegt dat zijn de hemellichamen, het Heer des hemels, om het met het oude woord Heer te zeggen. Het Heer des hemels, soms kan het ook de engelen betekenen, maar vaak ook de hemellichamen, de zon, de maan en de sterren. En dan citeert hij dat al een genoemde woord uit Amos. En daar lezen we dit. Hebt u mij soms offerdieren en slachtoffers geofferd gedurende 40 jaren in de woestijn, huis van Israël? Dat is natuurlijk een retorische vraag. Dat is een vraag die je uitroept wanneer je eigenlijk het negatieve, het omgekeerde zou willen zeggen. God wil daarmee zeggen, jullie hebben dat niet gedaan. Je zou je dat op twee manieren kunnen voorstellen. Letterlijk gesproken zou je erover kunnen verbazen. Israël heeft toch vele offers aan God gebracht ten tijde van de woestijnreis. Wel, de eerste betekenis zou kunnen zijn dat God zegt, ja, jullie hebben wel vele offers gebracht, maar jullie deden dat niet met je hele hart. Jullie harten waren verre van mij. Jullie deden dat alleen maar voor de vorm. Maar innerlijk was daar geen werkelijke eredienst. Maar het zou ook best kunnen zijn dat het nog dieper gaat dan dat. Dat we inderdaad wel van offers lezen bij de Sinaï, de verschillende offers die te maken hadden met de inwijding van de tabernakel en van de priesters. Maar dat het verder maar zeer de vraag is hoeveel offers dat volk werkelijk gebracht heeft. We mogen wel aannemen dat daar het dagelijks brandoffer zal zijn gebracht. Maar als we denken aan het vrijwillig brandoffer, het vrijwillig vredeoffer en al die andere offers, vooral de vrijwillige offers, maar ook de zondoffers die een individuele Israëliet moest brengen. Of die het volk moest brengen wanneer ze gezamenlijk gezondigd hadden. Welke bewijzen hebben we dat ze zulke offers ooit gebracht hebben? Als we denken aan het paasfeest, waarvan we lezen in Exodus 12 en later in Numeri 9. Maar als we dan veel later in de geschiedenis van Israël lezen dat zo'n paasfeest gewoon weer herontdekt moest worden, dat ze dat gewoon vergeten hadden, dan kunnen we ons heel goed voorstellen dat ze ook van die offerdienst niet veel terechtgebracht hebben. Dus niet alleen maar dat ze het niet met hun hart gedaan hebben, maar wellicht bedoelt God te zeggen, ja, jullie hebben het toen het begin, toen ik het net gegeven had, dat wel gedaan, maar verder hebben jullie dat er volkomen bij laten zitten. Die 40 jaren van de woestijnreis zijn niet gekenmerkt door vrijwillige offers. En zelfs niet getrouwelijk door jullie verplichte offers te brengen. Nee, er waren heel wat andere offers. En dan staat hier, u hebt zelfs de tent van Moloch opgenomen. Tent of tabernakel eigenlijk, hetzelfde woord. Dat wil zeggen, terwijl jullie hele zijn daar in de woestijn gekenmerkt had moeten zijn door offers aan mij en door de dienst van de tabernakel, zeulden jullie een heel andere tent rond. De tent van Moloch, de afgoden van de volken om hen heen en de ster van uw god Raifan. Dat was dus zo'n god die verbonden is met de dienst van de legerschaar der hemel, van de hemel, de hemellichamen. En dan is het antwoord van God, ik zal u brengen tot voorbij Babylon. Eigenlijk staat er in Amos tot voorbij Damascus. Maar Stephanus breidt dat zelf wat uit door te zeggen, jullie zijn niet alleen voorbij Damascus gekomen. Dat is ook waar, dat zit erin opgesloten. Wie voorbij Babylon is, die is ook voorbij Damascus. Maar nog veel verder dan Damascus, tot ver achter Aram, tot helemaal in het land Babylonië. Amos geeft hierin een profetie die zakelijk overeenkomt met wat ook Stephanus hier zegt. Dat ze vanwege die afgoderij, en dus afgoderij enerzijds, aan de andere kant het nalaten van de ware eredienst van God, afgoderij die al begonnen was tijdens de woestijnreis, en Ezechiël 20 zegt dus zelfs, al begonnen was in Egypte zelf, vanwege die lange, lange reeks van afgodendienst, zouden ze in de Babylonische ballingschap gevoerd worden. Nu moet u eens opletten en moet u eens indenken wat dat betekent. Amos spreekt die woorden uit niet al te lang voor de ballingschap. En Amos zelf geeft daar al mee aan vanaf de woestijnreis, zelfs vanaf Egypte, tot nu toe, zegt Amos, hebben jullie de afgoden gediend. Het hele bestaan van Israël werd helemaal niet gekenmerkt door de tabernakel. Veel eerder door de tabernakel van Moloch. Stefanus zegt daarmee, jullie zijn zo er enorm op gebrand die tempel van jullie in ere te houden. Jullie nemen mij kwalijk dat ik de positie in de plaats van die tempel wat gerelativeerd heb. En heb betoogd dat je overal de Heere God kunt dienen, dat je daarbij niet gebonden bent aan de tempel. Maar wat hebben jullie zelf gedaan? Hebben jullie zo getrouwelijk de dienst van de tabernakel waargenomen? Of was het niet veel eerder de tabernakel van Moloch? Hebben jullie zelfs de eredienst al in de woestijn niet grotelijks verwaarloosd? En hebben jullie dat niet gedaan vanaf de woestijn tot de dagen van Amos? Tot op de dagen van de wegvoering en de ballingschap. Jullie hele bestaan van begin tot aan de ballingschap werd gekenmerkt door een volstrekte verwaarlozing van de tabernakeldienst, de latere tempeldienst, en door een dienen van de afgoden. Wat zouden jullie mij dan willen verwijten? Dat is de kern van wat hij wil zeggen. En dan zegt hij in vers 44, onze vaderen hadden de tent, dat is dus weer hetzelfde als tabernakel, de tent van het getuigenis in de woestijn. Zoals hij had bevolen, die tot Mozes zei dat hij die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien. En onze vaderen na die te hebben ontvangen brachten haar binnen met Jozua bij de inbezitneming van het land van de volken die God van voor onze vaderen uitdreef. Tot op de dagen van David die genade vond voor God en vroeg een woonplaats te mogen vinden voor het huis van Jacob. Salomo echter bouwde hem een huis. In de gedachtegang zou je bij dat laatste erbij kunnen lezen. Pas Salomo bouwde hem een huis. Dus aan de ene kant vinden we hier een parallel in de eerste plaats tussen die tent van Moloch die ze gediend hadden en die tent van het getuigenis. Dat getuigenis, dat was de ark met daarin de wet van God, de stenen tafelen die de getuigenis vormden. Dus die twee tenten naast elkaar, die ene tent van de afgoden die ze veel meer gediend hadden dan de tabernakel. Dat is het eerste punt wat hij wil duidelijk maken. In de tweede plaats wil hij duidelijk maken dat die tabernakel die een tijdelijke woning was, een draagbare, verplaatsbare, dat die het toch nog maar heel lang heeft uitgehouden. God heeft het ook 400 jaren in het land zelf, eigenlijk bijna 500, nou laten we zeggen 450 jaar, bijna heeft kunnen stellen zonder die tempel. Pas Salomo, zelfs David niet, hoewel die toch de wens in zijn hart had, pas Salomo kwam ertoe op bevel van de Heere die tempel te bouwen. Zo lang hadden ze het zonder gesteld. En toen die tempel dan eindelijk gebouwd werd, die tempel waar deze Israëlieten zo enorm veel waarde aan hechten en zo enorm de nadruk op legden, toen die tempel eindelijk werd gebouwd, zei Salomo zelf al, wat hier ook wordt weergegeven door Stefanus vers 48, maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels. Dat is geen verzinsel van Stefanus. Dachten deze Joden dat Stefanus hier met een nieuwe leer kwam? Een hele nieuwe gedachtegang die volstrekt vreemd was aan het Jodendom? Wel nee, de profeet zegt zelf al, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. De ganse hemel is Gods woonplaats. Wat voor huis zult u mij bouwen, zegt de Heer, of wat is dan de plaats van mijn rust? Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt? Een woord uit Jesaja 66, dat aangeeft dat God een woonplaats heeft die verre uitgaat boven de vier muren van een tempel. En ik zei straks al, Salomo zelf heeft zelfs eraan toegevoegd dat zelfs de hemel der hemelen te klein is om God te bevatten. Wat zou dan een aards gebouw, hoe schoon ook, zo schoon als de tempel van Herodes. Wel nu, Stefanus heeft niet uitgeweid over de latere delen van de geschiedenis. En dat is misschien ook maar heel belangrijk, om verschillende redenen die ik al noemde, juist de voortreffelijkheid van de voorbeelden van Jozef en Mozes, maar ook het feit dat hij daarin laat zien dat de wortels van het kwaad niet van de recente datum zijn, maar dat die al liggen in de allereerste aanvangen van hun geschiedenis. Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren. Een belangrijke uitdrukking. Hardnekkig, dat is je nek verharden tegen God. Koppig zijn. En onbesnedenen, dat is natuurlijk voor een Jood wel een heel ernstige beschuldiging. Zij kenden uit het Oude Testament al de gedachtegang dat besnijdenis niet alleen maar een zaak is van het vlees, maar een zaak is van het hart. Mozes zelf had in Deuteronomium al gesproken over de besnijdenis van het hart. En we vinden die gedachte ook bij Jeremia. Een heel bekende gedachte in Israël. En hier zegt hij van hen, jullie zijn dan wel Israëlieten in het vlees besneden, maar niet besneden wat jullie oren en harten betreft. Jullie hart, het innerlijk van jullie bestaan, dat God zou moeten dienen, dat zou moeten luisteren met geestelijke oren naar het woord van God. Maar jullie oren zijn niet besneden, ze kunnen niet luisteren, ze zijn doof voor Gods woord. Jullie zijn ook doof en blind voor de hele geschiedenis van jullie volk. Jullie leren niets uit die geschiedenis. Jullie handelen precies zo als jullie vaderen. Dit woord doet ons ook heel levendig denken aan wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 23, waar hij van vers 29, meen ik ongeveer, soortgelijke beschuldigingen uit. Hij zegt daar tot de Farizeeën en schriftgeleerden, jullie zeggen dat als je al in de dagen van de profeet had geleefd, dat jullie dan niet zouden hebben meegewerkt aan de ombrenging van de profeten. Maar in feite zullen jullie precies hetzelfde doen. Jullie zullen mijn dienstknechten verwerpen. Daarin zit weer die aankondiging van Stefanus opgesloten. En vooral, ze zouden de Heer Jezus zelf verwerpen. Ze hebben niets uit de geschiedenis geleerd. Een bekend wijsgeer heeft eens gezegd, we leren uit de geschiedenis dat de mens niets van de geschiedenis leert. En dat is inderdaad een feit. Daarom herhaalt de geschiedenis zich, wat haar morele grondbeginselen betreft, steeds weer opnieuw. De mens is hardnekkig. En hier is het ook zo met Stefanus. Zegt hij tegenover de raad, u weerstaat altijd de Heilige Geest. Het is van het begin af aan nooit anders geweest. Zoals uw vaderen, zo ook u. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Ik heb u al over die woorden gesproken. En ze hebben hen gedood die tevoren de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars bent geworden. Verraders, dat betekent dat ze hem uitgeleverd hadden aan de Romeinen. Zoals Judas hem uitgeleverd had aan de Joden, hebben zij hem zelf verraden en uitgeleverd, overgeleverd aan de heidenen. Maar daarmee is ook het tweede niet minder waar geworden. Want ze hebben zichzelf mede schuldig gemaakt aan zijn dood. Heeft juist dezezelfde raad het niet uitgesproken? Hij is des doods schuldig. Massaal hebben ze die woorden uitgesproken. Laten we bedenken dat dat niet al te lang voor deze tijd was geweest. Als Stefanus hier spreekt over het verkopen van Jozef naar Egypte voor die 20 zilverlingen, dan moeten we bedenken hoe kort hij deze woorden gesproken heeft nadat ze zelf de Heer Jezus voor 30 zilverlingen hadden laten verraden. Verraders en moordenaars, als ze de kracht hadden gehad, dan hadden ze hem zelf omgebracht. Ze hadden de Romeinen nodig, in dat opzicht waren ze verraders. Maar ze waren mede schuldig aan zijn dood, verraders en moordenaars. Laten we ook omdenken dat dat niets afdoet van het feit dat de Heer Jezus uiteindelijk zelf zijn leven heeft afgelegd, zoals we dat in Johannes 19 vinden. En Johannes 10 zegt hij, geen mens neemt het van mij. Ik leg het uit mijzelf af, dat is waar. In die zin, in de letterlijke zin, heeft niemand hem gedood. Maar dat is de kant van God de Zoon, die met goddelijke kracht zijn eigen leven aflegt in de dood. Maar dat verandert niets aan het feit dat zij wat hun verantwoordelijkheid betrof, wel degelijk hem gedood hebben. Zoals ook Petrus dat eerder in dit boek en voor de voeten had geworpen. Verraders en moordenaars, zegt Stefanus. U die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden. Wel, daarmee heeft hij zelf de conclusie bereikt. Ze hebben hem niet onderbroken, om zo te zeggen, maar ze hebben hem tot het eind laten uitspreken. Want hier trekt hij de grote conclusie uit heel zijn lange redevoering. En we hebben toch nog even tijd om inderdaad van die laatste versen iets te zeggen, zodat we dan toch een geheel hebben, afgerond, gelukkig. Toen zij nu dit hoorden, barsten zij uit in woede of zoals het letterlijk staat, doorsneed het hun harten en zij knarsten de tanden tegen hem. Zo ontzettend woedend waren ze, razend over deze bedekte of zelfs tamelijk rechtstreekse beschuldigingen die Stefanus uitte. Hier was geen beklaagde die zich verdedigde, maar een rechter die net de vinger naar hen wees. Wel, welk mens van nature zou je haast vragen, zou dat kunnen verdragen? Wat hier gebeurt is niet zo onnatuurlijk. We moeten niet zulke huichelaars zijn dat we deze Joden zouden verwijten hun reactie. Want deze reactie is natuurlijk, wat de natuurlijke mens betreft, bedoel ik, volkomen begrijpelijk. Zoals rechters aangeklaagd te worden door een beklaagde. Voor de natuurlijke mens dat begrijpelijk. Want hoe zouden deze rechters op dit moment hebben kunnen zeggen, ja, Stefanus is inderdaad je volkomen gelijk. Dat is een wonder Gods als dat gebeurt. En God doet zulke wonderen. Hij kan zulke mensen harten zo veranderen. Zo verbreken. Dat is dan zijn genade als dat gebeurt. En als het niet gebeurt, dan heeft een mens geen verontschuldiging. Want het is zijn eigen boze hart en niet Gods schuld. Dat hij zijn tanden knarst. In woede uitbarst. Het is alsof ze als één man op hem aanvliegen. Maar voordat dat gebeurt, komen deze prachtige woorden die, zoals ik u straks in het begin al gezegd heb, in het geheel van dit hoofdstuk en van het hele boek en van de hele heilsgeschiedenis zo ontzettend belangrijk zijn. Dit getuigenis ten aanzien van die Heer die zij verworpen hadden, van wie zij verraders en moordenaars waren geworden, maar die daar zat aan Gods rechterhand, of stond zoals het hier staat, die nu aan Gods rechterhand stond, verheerlijkt in de hemel. En Stefanus zelf is daarvan een getuige. Zoals de discipelen getuigen geweest waren van de vernederde mens op aarde, die opgestaan was uit de doden, en dat getuigenis hadden afgelegd, zo is Stefanus een heel unieke getuige geworden ten aanzien van de verheerlijkte Heer in de hemel. Dat is de dienst, dat zullen we later uitvoeriger zien, die zal worden voortgezet door Paulus. Want ook Paulus heeft de verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand gezien in de hemel. En hij heeft dat getuigenis afgelegd. En daarom is het zo bijzonder frappant dat we hier voor het eerst Saulus tegenkomen als getuige bij deze steniging in vers 58. Maar wil ik eerst even naar vers 55 en 56. Hij staarde naar de hemel vol van de Heilige Geest. We hadden dat al van hem gelezen in het zesde hoofdstuk, als getuigenis. Hij staarde naar de hemel, dat wil zeggen zijn blik was vast gericht op de hemel en niet op deze mannen. Hij keurde zich geen blik meer waardig. En hij zag de heerlijkheid van God. Weet u nog hoe dit hoofdstuk begon? De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. En het betoog van Stefanus en zijn leven hier op aarde eindigt daar waar het geloofsleven van Abraham begon, met de heerlijkheid van God en Jezus staande aan Gods rechterhand. Er is al dikwijls over nagedacht waarom de Heer Jezus hier stond. Ik wil daar niet te veel over speculeren, maar ik wil u wel de verklaring doorgeven zoals die meestal wordt gegeven. Het is alsof de Heer Jezus hier is opgestaan om als zijn volk hem zou aannemen alsnog weder te komen. In zoverre zit daar iets in, omdat we ook al in hoofdstuk 3 hebben gezien dat Petrus zelf had aangekondigd. Als jullie hem aannemen, dan zal de Heer Jezus alsnog wederkomen en dan zullen die tijden van de herstelling van alle dingen aanbreken. Maar het is dan misschien wat gekunsteld, de Heer Jezus wist hoe ze zouden reageren. Men heeft ook al gezegd dat de Heer Jezus vanaf hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 6 zou hebben gestaan aan Gods rechterhand en daarna pas als hier de verwerping compleet is, zich zou hebben gezet. Ook dat lijkt me nogal gekunsteld. Ik geef u die verklaringen door, maar ik denk dat ze moeilijk te bewijzen zijn. Belangrijker is wat Stefanus hier zegt. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan Gods rechterhand. Hij drukt zich zo uit. Dat is de taal die elke Jood begrijpt. is de taal van Daniël 7. De zoon des mensen die daar verschijnt voor de oude van dagen. Dat is wat Stefanus hier waarneemt. Elke Jood, ook in deze raad, begreep wat dat inhield. Het was wat de Heer Jezus zelf gezegd had toen hij voor dezezelfde raad en hoogstwaarschijnlijk grotendeels voor diezelfde mannen had gestaan. Hij zult de zoon des mensen zien zitten, gezeten ter rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken des hemels. En het eerste deel daarvan wordt hier bevestigd door Stefanus. Dat eerste deel van het woord van de Heer Jezus, daarvan zegt Stefanus, ik aanschouw dat op dit moment. Hij zit daar, of hier is het nog staan, hij staat daar ter rechterhand van God in de hemel. Misschien is juist de verwijzing naar Daniël 7 de mooiste verklaring van dat staan. Want daar verschijnt de Zoon des Mensen. Je ziet hem daar als het ware die heerlijke troonzaal binnentreden in Daniël 7. Hij verschijnt daar zelfs met de wolken des hemels, niet alleen maar zijn wederkomst, maar als hij daar zo verschijnt voor de oude van dagen, dan komt hij daar met de wolken des hemels en nadert in die troonzaal om daar het koninkrijk uit zijn hand te ontvangen. Zo schildert Stefanus hem hier in deze woorden. En elke Jood wist dat Daniël 7 betrekking had op de Messias. Een onmiskenbaar getuigenis ten aanzien van de Messias. En niet alleen maar van iemand die beweerde dat Jezus de Messias was, maar die daar stond en in de hemel binnen keek. En daar de Messias zag. Hij getuigde van wat hij op datzelfde ogenblik zag. En nog sterker dan dat, deze leden van de raad hadden de bewijzen van wat hij zag. Want zij zagen de heerlijkheid van de Zoon des Mensen weerspiegeld in het gezicht van Stefanus. Dat is de betekenis van het slot van hoofdstuk 6 al. En dat is ook wat later door Paulus zelf, die hierbij staat, wordt uitgelegd in 2 Korinthe 4. We hebben daar de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus Jezus. Zoals die kennis van God, van de heerlijkheid van God, geconcentreerd is in het aangezicht van Jezus en vandaar weerspiegeld wordt naar ons toe. Zo wordt het waar wat we aan het slot van 2 Korinthe 3 lezen, dat zij die de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, naar hetzelfde beeld veranderd worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heer de Geest. Dat is met dit Stefanus hier gebeurd. Hij is naar die heerlijkheid die hij aanschouwt zelf veranderd. Zij horen niet alleen wat hij getuigt over die heerlijkheid, maar zij zien die heerlijkheid in zijn eigen gelaat weerspiegeld. Dat is belangrijk. Want dit laatste getuigenis aan Israël moest ondubbelzinnig zijn. Voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Opdat dit volk, opdat deze raad zonder enig excuus zou zijn. Dat wil niet zeggen dat God zich niet individueel over velen ontfermd heeft laten. Maar het volk als geheel en deze raad, deze geestelijke leiders in het bijzonder, hadden geen excuus. Maar zij schreeuwden met luider stem, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. Dat was het enige antwoord dat ze voor hem hadden. Hetzelfde antwoord dat ze in wezen ook voor de Heer Jezus gehad hadden. Met dit merkwaardige onderscheid, en dat is natuurlijk de voorzienigheid van God geweest, die wilde dat de Heer Jezus niet alleen maar door de Joden verworpen zou worden, maar ook door de Romeinen. Bovendien hadden ze voor hem een nog veel ergere doodstraf in petto dan die van Stefanus. Want de kruisiging is vele malen verschrikkelijker dan de steniging. Maar daar hadden ze de medewerking van de Romeinen voor nodig. De Heer Jezus is verworpen door Jood en Heiden tezamen. Hier is het anders. Hier gaat het om de verwerping van de kant van de Joden, van de dienstknechten van de Heer, opdat het evangelie tot de Heidenen zal gaan. Stefanus wordt gestenigd. En dan zegt de Heilige Geest, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, Saulus geheten. Daarbij blijft het, maar elke lezer van dit boek van de handelingen zegt natuurlijk, oh, dat is Paulus. Dat zal straks nader aan de orde komen. Dat begint al bij hoofdstuk 8 vers 1b, als daar Saulus zelf degene is door wie die ernstige vervolging tegen de gemeente ontbrandt. Hier wordt hij alleen nog maar vermeld. Saulus stond erbij. Hij vertelt het later ook zelf, in hoofdstuk 22, als hij tegenover diezelfde Joodse massa staat. Hij doet het uit het doek. Ik was erbij toen dat met Stefanus gebeurde. En wat er in hem omgaat, dat kunnen we slechts vermoeden. Als we zien de geweldige omwenteling in het hart van Saulus, die God zo trouw gediend had, op zijn manier, naar zijn volle overtuiging, dan moet hij er ook volledig mee ingestemd hebben, zoals het ook staat in vers 1a in hoofdstuk 8. Saulus nu stemde ermee in dat hij werd gedood. Dat kon niet anders. Ook hij was nog onbesneden van hart en oren. En intussen is Stefanus de getrouwe dienstknecht van zijn Heer, die ook in het voetspoor van zijn Heer zijn leven mag eindigen met soortgelijke getuigenissen. Als de Heer Jezus in Lucas 23 heeft gezegd: Vader, in uw hand beveel ik mijn geest, dan mag Stefanus in zijn voetspoor tot zijn eigen Heer zeggen: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En als de Heer Jezus in Lucas heeft mogen zeggen: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen, dan mag Stefanus in het voetspoor van zijn Heer, terwijl hij nederknielt onder de vallende stenen, met luider stem uitroepen: Heer, reken hun deze zonden niet toe. Wat een geloofsman. Zo tot op het laat zich door niets te laten verschrikken, maar te wandelen in het voetspoor van zijn Heer en Heiland, die hij aanschouwde in zijn heerlijkheid, die hij navolgde in diens verwerping. Zoals de verworpen Heer had gesproken, zo spreekt Stefanus, waarbij zijn oog is gericht op de verheerlijkte Heer. Zo heeft Stefanus een vreugde voor zich gehad in deze verheerlijkte Heer, zoals de Heer Jezus zelf zijn kruislijden heeft kunnen volbrengen, vanwege de vreugde die voor hem lag. Het kruis verdragen, de schande veracht. Dat is de weg van de Christen. We zijn niet allemaal geroepen om een Stefanus te zijn, maar in beginsel is onze weg die van een Stefanus. Misschien geroepen tot iets eenvoudigs, geroepen tot meerdere dingen, tot hogere dingen. Misschien geroepen zelfs om ons leven te laten voor de Heer. Geroepen om te wandelen in zijn voetstappen. Zijn beeld tentoon te spreiden. Opdat iets van de heerlijkheid van de Heer mag afstralen. Vanuit onze gezichten en vanuit onze levens in de wereld waarin we leven.